we gaan met elkaar nadenken over een mooi onderwerp. Jezus delen in een godloze wereld. Of in een goddeloze wereld. En ik denk dat het goed is om weer stil te blijven staan en af en toe te verfrissen. Wat onze missie als gemeente is. 12 jaar, 13 jaar geleden, toen zijn we als kerk, en de meesten weten dat helemaal niet, zijn we een andere koers gaan varen. En toen hebben we gezocht naar de leiding van God, van wat is uw richting voor deze gemeente? En we wilden vanaf dat moment, we hebben daar 4, 5 zaterdagochtenden voor gebeden, visie over geschreven, met elkaar gedeeld. We waren toen een club van een man of 70, denk ik. En we hebben toen gezegd, joh, we willen mensen bereiken. En het was een visie van binnen naar buiten. We waren altijd naar binnen gericht. Allerlei dingen, omstandigheden, de liederenkeuze en hoe staat de muziek. En noem maar op, hè, waar wij christenen allemaal verdeeld over kunnen zijn. Daar ging het heel vaak over. Maar toen hebben we gezegd, joh, maar we willen naar buiten treden. Er gaat een wereld verloren en die willen we bereiken. We willen een gemeente zijn die mensen bereikt die Jezus nog niet kennen. En mensen die gebroken zijn. Want we hebben gewoon een geweldige boodschap. Het goede nieuws, dat willen we brengen. En zo aan het begin van dit nieuwe seizoen is het goed om dat weer fris te hebben. Wat is de missie, het DNA van deze gemeente? En dat is dat we Jezus willen delen in een godloze cultuur, in een godloze wereld. En dat is onze basismissie. En we willen graag mensen bij Jezus brengen. En dat is best lastig in deze tijd. Christenen hebben een naam, hè, dat ze zieltjeswinners zijn. Hè, dus ze willen zieltjes winnen. En dat, daardoor trekken mensen al gelijk een muur op. Van joh, die christenen moet je voorzichtig mee zijn, want ze willen me misschien wel bekeren. En toch willen we als gemeente en individuele christenen, willen we die hoop die in ons is delen. En dat is soms hartstikke lastig, hè, in deze tijd en cultuur. Wie van jullie vindt het makkelijk om het evangelie te delen met iemand? Zeg maar op straat of iemand. Mag ik even handen zien? Ja, iets hoger. Ja, ja, ja. Kijk, een aantal mensen die vindt dat makkelijk. En waarschijnlijk heb je dan de gave van evangelisatie. Dat is een hele bediening die God je heeft gegeven. En daar mag je zuinig op zijn, om zo op een hele natuurlijke manier zomaar te beginnen over de Heer Jezus. En dat haakt nog aan ook nog in deze tijd. Hoe bijzonder is dat? Daar moet je gebruik van maken, want God heeft jou die gave gegeven. Maar we zien ook met elkaar dat merendeel dat toch lastig vindt. Ik ook, ik heb niet die gave. En wat gebeurt er dan? Dan hoor je van, ja, je moet mensen Jezus brengen. En wat gebeurt er dan? Ja, als ik dat doe, dan begin ik te zweten en dan begin ik te stotteren. En het komt er niet uit en het komt hakkelend en stotend. Terwijl mijn buurvrouw die evangeliserende gave heeft, dat gaat helemaal vanzelf. En als ik dat doe, dan vang ik niks en kom ik alleen maar gefrustreerd terug, zeg maar. En dat hebben heel veel van ons. Nou, de Bijbel roept ons niet op om te evangeliseren allemaal. Wat we wel moeten doen, is getuigen. Getuigen zijn van die hoop die in ons leeft. Dat zegt Gods woord aan ons. Nou, en hoe mooi is het dat we vandaag met elkaar gaan nadenken over een methode, over een manier die de Bijbel ons leert, waar we ons allemaal gewoon comfortabel bij voelen. Een fijne manier om Jezus te delen met anderen in die goddeloze wereld waarin dat best wel lastig is. En als je een Bijbel bij je hebt of de Bijbel-app, open hem vast. Handelingen hoofdstuk 17, vers 16 tot en met 34. Want daar gaan we uit leren hoe Paulus dat deed. Handelingen hoofdstuk 17. En daar lezen we vanaf vers 16. Terwijl Paulus in Athene op hen, wat vrienden, wachtte, raakte hij hevig verontwaardigd bij het zien van de vele godenbeelden in de stad. In de synagoge sprak hij met de Joden en met de Grieken die God vereerden, en op de marktplein ging hij dagelijks in debat met de mensen die hij daar aantrof. Onder hen waren ook enkele epicurische en stoïsche filosofen. Nou, die epicurische die waren heel erg op de soberheid, je moet heel sober leven. En die stoïsche die waren heel verstandelijk, die beredeneerden alles. Die vonden ook dat het belangrijk was om goed te doen. Die zagen God in alles, in de natuur, overal weer terugkomen. Dat waren die filosofen, dat waren belangrijke filosofische stromingen. Van wie sommigen zeiden, wat beweert die praatjes maken toch? Anderen merkten op, hij schijnt een boodschapper van uitheemse goden te zijn. Omdat ze dachten dat hij predikte over Jezus en een godin die opstanding heette. Ze hadden het niet helemaal goed begrepen. Ze namen hem mee naar de Areopagus en zeiden, kunt u ons uitleggen wat die nieuwe leer is die door u wordt uitgedragen? Want wat u zegt klinkt ons vreemd in de oren. We willen graag weten wat u bedoelt. Alle Atheners en de vreemdelingen die er wonen hebben immers voor haast niets anders tijd dan voor het uitwisselen van de nieuwste ideeën. Paulus richtte zich tot de leden van de Areopagus en zei: Atheners, ik heb gezien hoe buitengewoon godsdienstig u in ieder opzicht bent. Want toen ik in de stad rondliep en alles wat u vereert nauwlettend in ogenschouw nam, ontdekte ik ook een altaar met het opschrift aan de onbekende God. Nou, wat u vereert zonder dat te kennen, dat kom ik u verkondigen. De God die de wereld heeft gemaakt en alles wat er leeft, hij die over hemel en aarde heerst, woont niet in door mensenhanden gemaakte tempels. Hij laat zich ook niet bedienen door mensenhanden alsof er nog iets is dat hij nodig heeft. Hij die zelf aan iedereen leven en adem en al het andere schenkt. Uit één mens heeft hij de hele mensheid gemaakt, die hij over de hele aarde heeft verspreid. Voor elk volk heeft hij een tijdperk vastgesteld en heeft de grenzen van hun woongebied bepaald. Het was Gods bedoeling dat ze hem zouden zoeken en hem al tastend zouden kunnen vinden, aangezien hij van niemand van ons ver weg is. Want in hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. Of zoals ook enkele van uw eigen dichters hebben gezegd, uit hem komen ook wij voort. Maar als wij dan uit God voortkomen, mogen we niet denken dat het goddelijke gelijk is aan een beeld van goud of zilver of steen, het werk van een ambachtsman, door mensen bedacht. God slaat echter geen acht op de tijd waarin men hem niet kende, maar roept nu overal de mensen op om een nieuw leven te beginnen. Want hij heeft bepaald dat er een dag komt waarop hij een rechtvaardig oordeel over de mensheid zal laten vellen, door een man die hij voor dat doel heeft aangewezen. Het bewijs dat het om deze man gaat, heeft hij geleverd door hem uit de dood te doen opstaan. Toen ze hoorden van een opstanding van de doden, dreven sommigen daar de spot mee. Terwijl anderen zeiden, daarover moet u ons toch een andere keer maar eens vertellen. En zo vertrok Paulus uit hun midden. Toch sloten enkelen zich bij hem aan en aanvaarden het geloof. Onder wie ook een Areopagiet, Dionysius, een vrouw die Damaris heette en nog een aantal anderen. Paulus had een ontzettende zware taak. Hij wilde datgene wat in hem leefde, Jezus Christus, de hoop, wilde hij delen met zoveel mogelijk mensen. En hij kwam in Griekenland, in Athene, en hij trof daar een godloze wereld. Ja, ze hadden genoeg vreemde goden. Alle mythen en alle goden van de Griekse mythologie, die waren er, die vereerden ze. Maar de God van de Bijbel, die was nergens te vinden. En Paulus wilde daar iets van Jezus brengen. Weet je, wij leven eigenlijk in eenzelfde soort cultuur, anno 2019. Ook wij leven in een goddeloze wereld, een godloze wereld, een wereld zonder God. God doet er niet meer toe. Mensen geloven nog wel van alles en nog wat. Mensen pikken, als was het een supermarkt, hun eigen geestelijke ideeën samen, stoppen dat in hun eigen winkelmandje, in hun winkelwagen, en dat is het geloof. Van alles wat. Ook wij leven in een godloze, in een goddeloze tijd en cultuur. En we kunnen heel veel van Paulus leren hoe hij de Heer Jezus verkondigde, hoe hij dat deelde in die wereld van toen. En ik wil vanochtend met jullie nadenken over drie belangrijke dingen die we uit deze geschiedenis kunnen halen. En het eerste is eigenlijk het allerbelangrijkste voor mensen die misschien hier zijn, misschien meegenomen zijn en die niet geloven. Of je bent misschien nog zoekend of je weet het zo net nog niet. Om Jezus te delen, dan moet je eerst Jezus hebben natuurlijk. Maar misschien zijn er hier ook mensen die nog geen christen zijn of zoekende zijn. Nou, allerbelangrijkste, dat is het eerste aspect, dat is ontdek Jezus. Als jij Jezus nog niet kent of je twijfelt of je weet het zo net nog niet, ontdek Jezus. Want God heeft iets prachtigs voor jou. Lees eens mee in vers 30, daar staat God, bijzin, roept nu overal de mensen op om een nieuw leven te beginnen. Dat is wat God wil. God wil jou en mij een nieuw leven geven. En dat nieuwe leven kan alleen gevonden worden door Jezus Christus. En misschien ervaar je dat nieuwe leven helemaal niet. En kan het zijn dat je leeft als een rups. En je eet overal wat vandaan, blaadje hier, blaadje zus. En je denkt, oh, wauw, wat gaaf zeg, wat een mooie omgeving. Nou, deze bomen, deze tak, nou, dit is een prachtige omgeving. Wat heb ik het toch goed. Maar de bedoeling, je bestemming is om uiteindelijk een vlinder te worden. Om opnieuw geboren te worden. En te fladderen. En dan pas echt te zien wie God is. En wat voor doel hij met jouw leven heeft. God wil jou een nieuw leven geven. Ontdek God als je hier bent en je weet het allemaal nog niet zo goed. We lezen, het was Gods bedoeling dat ze hem zouden zoeken en hem al tastend zouden kunnen vinden, aangezien hij van niemand van ons ver weg is. Het zijn woorden van God. Hij is bij niemand ver vandaan. Dus het feit dat je zit op de goede plek en je bent al heel dichtbij. Je bent aan het tasten en aan het zoeken en hij is niet ver. Bij niemand is hij ver vandaan. Dus ontdek God, ga naar die Alpha-cursus, ga naar deze dienst, naar de Bali en zeg van, joh, ik wil erbij zijn. Ik wil meer van God, ik wil het ontdekken. Ontdek Jezus. Maar als je Jezus wel kent, je hebt Jezus in je, je bent een kind van God. Ja, hoe kun je dan het beste het leven van Jezus, die hoop, delen? En het belangrijkste wat we van Paulus hier kunnen leren, is dat als we Jezus communiceren, Jezus willen delen in die goddeloze wereld, dan vraagt dat het kennen van je doelgroep. Maar ook het aanpassen aan je doelgroep. Als jij een zendeling bent, of je wilt het evangelie brengen, je wilt Jezus delen in Oost-Turkije, dan moet je daar de cultuur weten. We hebben net even iets gezien van die dienst. Nou, dat is een totaal andere dienst dan deze. En misschien ook wel van de meeste in Nederland. De man vindt het belangrijk om te zeggen dat hij voor ons kookt. Misschien is het eten daar wel heel belangrijk. Als je het evangelie gaat brengen in China, dan moet je weten dat het, moet je de taal spreken. De cultuur kennen. Wat is gewoon? Wat is normaal? Wat kan ik doen en wat kan ik niet doen? En je moet niet alleen kennen, maar je moet ook je boodschap die verpakking geven dat die daarop aanpast. Boodschap daaraan aan laten sluiten. En weet je, dat is precies wat Paulus doet. Elke keer weer opnieuw. Als hij het evangelie brengt in een stad, wat doet hij als eerste? Hij gaat naar een synagoge. Hij is zelf Joods. Joods bloed. Hij kent de wet. En wat doet hij daar? Dan gaat hij de schriften openen, gaat hij de Bijbel, de toenmalige Bijbel openen en zegt van, joh, wat je daar leert, dat is hartstikke goed. He, die Messias die je verwacht, joh, maar die is er al. En dan wijst hij aan vanuit Gods woord, he, dat Jezus de Messias is, de Christus is. En helemaal op hun manier, he, sluit hij hen, omarmt hij hen en vertelt hij over Jezus. Begin van Handelingen 17, zien we dat hij dat doet in Thessaloniki. He, zien we eigenlijk altijd dat hij doet. 3 sabbaten achtereen staat er. Hoopt hij de schriften in de synagoge. Dan gaat hij naar Athene, wat we nu hebben gelezen, heeft hij een hele andere benadering. Hij noemt Jezus Christus helemaal niet. Deze man heeft hij het op een gegeven moment over. Hij heeft een hele andere benadering. Hij ontmoet die Grieken en hij kent die doelgroep en hij past zich daar helemaal op aan. Hij zoekt een aanknopingspunt in die cultuur, in dat geestelijke klimaat. En dan begint hij gewoon eens te kijken naar al die goden daar op die Areopagus, op die berg. Al die goden. En dan ziet hij dan 1 altaar staan en hij zegt, ja, dan ontdek ik dat altaar met de opschriften aan de onbekende God. En hij gaat daar best ver in om zich aan te passen aan hun geloof. En al die goden, zegt hij, joh, maar die God, dat altaar, ja, aan de onbekende God. Dat is de God die je moet vereren. Dat is de God die je kon brengen. Alsof ik naar een boeddhist ga en ik zeg, joh, ja, die Boeddha, ja, die moet je vereren, ja, maar even, ik zal nog iets meer erover vertellen. Hij haakt echt in op de geloofsbeleving, op de geloof, op de religie van die Grieken. Hij sluit zich aan daarbij. Daar gaat hij ver in. Daar gaat hij ver in. En het wordt nog heftiger, want dan begint hij heidense schrijvers te citeren. Hij sluit aan bij de toenmalige heidense schrijvers. En we lezen dan in Handelingen 17, vers 27, hè, wat we net hebben gelezen, dat het Gods bedoeling is dat we God zouden zoeken en al tastend zouden kunnen vinden, aangezien dat hij van niemand ver weg is. En dan gaat het verder en dan staat er, want in hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. Dat is nou niet echt, hè, Paulus, de theoloog van het kruis, dat is nou niet echt, hè, dat ik denk van, joh, nou, nu breng je de verzoening van Jezus, nu het kruis staat centraal, Paulus, dat doe je toch altijd. Dit lijkt wel een beetje een godsbeeld van een New Age of wat een yogaleraar zou kunnen hebben. He, want in God, joh, leven wij en bewegen wij en zijn wij een New Age God. En toch doet hij dat. Hij citeert hier de Griekse schrijver Epimenides van Kreta. Die leeft ongeveer 600 voor Christus. En hij sluit totaal aan bij de belevingswereld van hen. Terwijl ik zou denken, wel joh, Paulus, breng eens even een heldere boodschap. Ik kan dat niet iets strakker allemaal. En als je denkt dat je alles hebt gehad, dan gaat hij zelfs nog verder. We lezen verder het citaat. En dan staat er, of zoals ook enkele van uw eigen dichters hebben gezegd, uit hem komen ook wij voort. Weer Griekse dichters. In dit geval gaat het om Aratus of Aratos. Dat is een Griekse benaming van Cilicië, die in de derde eeuw leefde en hofdichter was in het Griekse hof. En hij citeert hier deze Aratus. En dan zegt hij, uit hem komen ook wij voort. Theologisch, komen wij uit God voort? Ja, God heeft ons toch geschapen? Is dat nou de bedoeling om op die manier het te vertellen? En dit citaat komt uit een geschrift van Aratus, uit het boek Phenomena. En we hebben dat nog steeds. En we zien waar dat citaat staat. En Aratus die schrijft daar, laten we beginnen met Zeus. Nooit mensen moeten we hem ongenoemd laten. Vol van Zeus zijn alle straten. Vol zijn alle marktpleinen. Vol van hem zijn de zeeën en de havens. Overal hebben we van doen met Zeus. En uit hem komen ook wij voort. We komen voort uit Zeus, zegt Aratus. En Paulus zegt, zoals die dichter dat heeft gezegd, zoals je uit Zeus voorkomt. Zo is het. In God bewegen we, zijn we en uit hem komen we voort. Paulus gaat een stuk verder dan ik zou durven in het aanpassen aan de doelgroep. Ik heb toch al zo snel van, maar wacht even, hier moet je wel mee oppassen. Wat is de grens? Als kerk hebben we dat. Van, wanneer laat je de wereld binnen? Paulus zien we hier heel ver in gaan. Stel je voor dat ik de Koran zou nemen. Ja, maar Allah, je moet Allah geloven. Kom maar mee, lezen we in de Koran. Een beetje dat niveau is hoe Paulus het brengt. Lieve mensen, Jezus communiceren, Jezus delen, dat vraagt om kennis van de doelgroep en ook een stuk aanpassing. Het kruipen in de huid van de doelgroep. En de hoop die we hebben in de juiste verpakking brengen aan die mensen. Paulus zegt op een gegeven moment, iemand die zich laat besnijden is vervloekt. Als je je hoop stelt op de wet, ben je vervloekt. Gelaten brief. En wat doet hij? Timotheus, zijn leerling, wat doet hij daarmee? Die laat hij besnijden. Waarom? Zodat hij ingang heeft bij de Joden. Dubbele moraal? Nee. Hij zegt, ik ben een Griek en een Jood, een Jood. Ik pas me aan, ik kijk naar de doelgroep, ik kijk wie ik voor me heb. En dan breng ik het evangelie. En de inhoud is hetzelfde. Het kruis van Christus, dat is de enige hoop. Maar de verpakking, die is soms anders. En weet je, dat is ook zo in onze cultuur. We mogen zoeken naar nieuwe vormen. Zo, als ik 30 jaar geleden het evangelie bracht met een gitaartje op Hoog Katrijnen en maak eens traktaatjes uitdelen van, ken je Jezus? Oh. Dat kan niet meer. Dat kan niet meer. We moeten zoeken naar de juiste middelen, de juiste methoden. We moeten de taal spreken. Als we jongeren willen bereiken, moeten we de taal van de jongeren spreken. Als we gebrokenen van deze maatschappij willen bereiken, moeten we de taal van de gebrokenen spreken. Als mensen die Jezus totaal niet kennen, willen bereiken met die hoop, dan moeten we die taal kennen, moeten we de doelgroep kennen. Paulus was de Jood een Jood en met de Grieken was hij een Griek. En wij mogen als gemeente, maar ook jijzelf in jouw contacten met je buren, op de sportclub, met je studenten. Maar je weet, maar ik ben een student, ik ben een scholier, ik ben mijn buurman een buurman. Ik wil aansluiten op datgene wat hij al van besef in God heeft, een aanknopingspunt vinden. En weet je, we moeten eerst werken aan die culturele geloof, ook dat geestelijke geloof van die persoon. En voordat we überhaupt kunnen spreken over Christus en de hoop die in ons leeft. Want mensen hebben zoveel vooroordelen over het christendom. En voordat je überhaupt al vaak over Jezus kunt spreken, er staat er zo'n muur, een andere bewoording, zo'n kloof, waar mensen geen eens overheen komen. Die kloof moet eerst gedicht worden met vooroordelen. Van, wat die christenen, waarom zou ik überhaupt nadenken over God? Dat is de staat van ons land en van het Westen hier. Het is belangrijk om onze doelgroep te kennen. En als ik gewoon eens globaal neem, van wat is het geloof van onze doelgroep? Of wat is die kloof? En denk ik twee dingen eruit springen in mensen die God niet kennen. Gewoon in Nederland. Al voordat we ze iets kunnen delen over Jezus. Het eerste waar ze tegenaan lopen, tegen christenen, tegen jou en mij, en tegen de kerk in zijn algemeenheid, is de kerk en christenen zijn arrogant. Ze zeggen dat er is maar één waarheid. Terwijl er zijn toch veel meer waarheden. Als jij zegt dat alleen maar Jezus de waarheid is, dan veroordeel je toch al die andere geloven? Jongen, jongen, wat arrogant. Dat jij durft te zeggen dat dit het boek is, het enige boek. Daarmee sluit je iedereen uit. Wat een arrogante club. Het is geen enkele opening om anders te denken. Het is niet leuk om te horen, maar mensen vinden ons arrogant. Vinden christenen arrogant. Omdat we één boodschap hebben, één waarheid. Een tweede wat ontzettend belangrijk is, wat, hoe mensen naar ons kijken. Misschien wat een beetje schokkend allemaal deze ochtend. Maar het tweede is dat mensen vinden dat wij oordelen. Dat hoor ik heel vaak. Oh, maar die christenen die oordelen. En ze veroordelen. Ik ben niet welkom, de kerk heeft me eruit gespuugd. Want dit. Een club die alleen maar veroordeelt. Ze zijn overal tegen, allemaal anti. Ze zijn tegen samenwonen, ze zijn tegen euthanasie, ze zijn tegen abortus, ze zijn tegen transgenders, ze zijn tegen, nou, noem maar op. Ze zijn overal tegen. Je mag helemaal niks. En dat is het beeld wat mensen bij jou in de straat, op je werk, allemaal van ons hebben. En dat is een hele grote kloof voordat we überhaupt kunnen spreken en kunnen delen over Jezus. Nou, hoe kunnen we dit opheffen? Deze twee belangrijkste steken waar we zo moeite mee hebben. Hoe kunnen we dit opheffen? Wat staat er tegenover arrogant? Tegenover arrogant, zat ik te bedenken, staat nederigheid. We mogen nederig zijn, nederige christen, een nederige kerk. En tegenover oordelen staat liefde. We mogen een liefhebbende kerk zijn. Laten dat nou net de dingen zijn waar Jezus ook zo blij mee was. Hoe Jezus was. Jezus kwam nederig. Jezus verkondigde nederigheid. De vrucht van de geest is dit. Dat we liefdevol mogen zijn, goed mogen zijn, nederig mogen zijn. Als dit onze eerste houding is, dan kunnen we al een kloof kunnen we dichten voordat we überhaupt over Jezus beginnen. De taal van liefde en de taal van nederigheid, die spreekt iedereen. En die spreekt ook iedereen aan. Weet je, ik heb het wel vaker gezegd. Weet je, er zijn 5 evangeliën. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. En de 5e ben jij. En in onze tijd, de eerste 4 lezen de meeste mensen niet. Maar de 5e wordt bijna elke dag gelezen. Jij bent het evangelie. Dus we mogen het aanpassen op de doelgroep die we voor ons hebben. Tot slot, 3e. Misschien wel heel belangrijk hoe het begint. Jezus delen in een goddeloze wereld vraagt ook van ons een, ik noem het maar, een soort heilige verontwaardiging, een heilige boosheid. Weet je, daar begon het bij Paulus, hè, vers 16. Terwijl Paulus in Athene op hen wachtte, raakte hij hevig verontwaardigd. Je kunt ook vertalen met de geest in hem werd geprikkeld bij het zien van die vele godenbeelden. En een vraag voor ons allemaal. Kunnen we nog boos worden op de ongerechtigheid in de wereld? Kunnen we nog boos worden op het feit dat er zoveel godenbeelden in dit land zijn? Kunnen we nog boos worden, een heilige verontwaardiging, dat Jezus niet geëerd wordt, dat mensen verloren gaan? Kan onze geest nog geprikkeld worden? Dat we zeggen, ja, maar we moeten met mensen bereiken. Hier in deze wijk gaan mensen verloren, voor eeuwig. Mensen gaan naar de hel, als je het zo wilt zeggen. Kunnen we daar nog boos op worden? Dat onze collega's, onze buurt, mensen bij jou in de buurt, Jezus niet kennen. En misschien is het goed om zo aan het begin van het seizoen te zeggen, maar Heer, misschien moet ik weer opnieuw dat vuur hebben. Mag dat aangewakkerd worden bij mij. Om op de bres te gaan staan voor mensen die Jezus niet kennen. Om misschien minder intern bezig te zijn en meer naar buiten gericht. Van binnen naar buiten. Het gaat om Gods glorie. En weet je, op deze manier is Jezus bekendmaken is helemaal niet zo moeilijk. Het is een manier waarop die bij jou past. Aansluiten, je verdiepen in wat die persoon nodig heeft. En dan komt misschien dat moment dat je kunt vragen, joh, mag ik voor je bidden? Dan komt dat moment, joh, is een alfacursus niet iets voor jou? Dan komt dat moment dat je aan de Heilige Geest hebt gevraagd, wilt u die opening geven? En dat er een opening is om iets te vertellen over Jezus. Wil jij Jezus bekendmaken? Wil je hem delen? Weet dan wie je voor je hebt. Open je geestelijke ogen. En communiceer in nederigheid en in liefde. En dat is voor ons persoonlijk. Het is voor jou en mij als christen. Maar weet je, net zo goed als kerk. Ik geloof, als wij een kerk zijn, vol nederigheid en liefde, dat het een verschil maakt in deze regio. Als wij leren meer nederig te zijn en meer liefde hebben, dan worden we meer als Jezus. En dan zien mensen Jezus, in plaats van al die dingen die er ook bij horen. En dan zien mensen vooral Jezus. En ik geloof dat als ons land, de kerk in ons land, dat gaan doen, op die manier, gaan groeien nederigheid en liefde. Met overal prachtige lampen oppoppen. Bakens van hoop, licht, waar de korenmaat vanaf gaat en wat gaat schijnen in dit land. We willen dit vandaag concreet maken. De balie voor de Alpha-cursus die staat open. Dinsdag begint die. Het kan nog niet. Je kunt erbij zijn. Of je kunt nog iemand uitnodigen. Maar op de tweede plaats ook de Share and Connect-dienst is over een paar weken. Wie kun jij uitdelen? Maar misschien kunnen we ook erover nadenken. Wie wil God op jouw hart leggen? Om het komende jaar voor te gaan bidden. De pres te gaan staan. En te zeggen, maar deze persoon wil ik bij Jezus brengen. Mag misschien wel een dagelijks gebedspunt worden, of misschien een wekelijks gebedspunt. Maar Heer, dit seizoen wil ik deze persoon in mijn hart opsluiten. Ik wil elke keer weer opnieuw bij u brengen, Jezus. Overal liggen witte briefjes op de stoelen en pennen. Ik wil je vragen om bij het volgende lied een naam op te zetten die God in je gedachten geeft, waarvoor jij wilt bidden het komende seizoen, die je misschien kunt uitnodigen voor Share and Connect of wat dan ook. Maar ga bidden van God, wilt u de opening geven op het juiste moment om die hoop die in mij is met die persoon te delen. Laten we daarom gaan bidden. Zullen we daarbij gaan staan en dan vragen we God ook om een leiding. En lieve Heer Jezus, zo danken we u, Heer, dat we ook mogen weten dat u de mensheid lief heeft. O Heer, u heeft de wereld zo lief. Dat u uw enige zoon gegeven heeft naar deze wereld. O Heer, u bent vertrokken uit de hemelse gewesten wat perfect was. Om ons zondaren, gebrokenen tegemoet te komen. O Heer, wat heeft u de wereld lief. En Heer, wat hebben wij hier in het Westen? Wat heb ik? Wat heeft deze kerk? Wat hebben we hier met elkaar? Toch een gesapig christendom, Heer. Mag het ons nog iets doen dat mensen verloren gaan? En Heer, wil ons ook opnieuw als kerk, maar ook individueel, die heilige verontwaardiging geven. Heilige Geest, wilt u onze harten vullen daarmee, Heer? Heer, dat het niet om ons gaat. Dat ik een fijne dienst heb of een fijne kerk heb. Dat deze kerk moet aansluiten bij mijn belevingswereld. Nee, Heer, dat een heilig ongenoegen in onze geest mag plaatsnemen om mensen te vertellen van u. En mensen te bereiken met het evangelie van Jezus Christus. Want het is de enige hoop, de enige redding die er is in de hemel en op aarde. Heilige Geest, vul zo onze harten. En Heer, wil ook die naam of die namen op ons hart geven, Heer, waarvoor we te bres mogen gaan staan. En bij u mogen brengen. In de wetenschap, Heer, dat u de juiste deuren zult openen. In de juiste momenten zult geven, Heer. Zodat zij ook u mogen leren kennen. In Jezus' naam.